De Duitse overheid hoopt dat Nederland zich aansluit bij de bouw van een Europees cloudnetwerk. Want nu zijn we vrijwel volledig overgeleverd aan Amerikaanse techreuzen. Minister Wiebes van Economische Zaken vraagt overheden te stoppen om alle statistiekonderzoek altijd maar automatisch aan het CBS te gunnen. En dit is de dag dat de Britten alweer naar de stembus gaan. En na eerdere goede peilingen voor Boris Johnson vrezen sommigen nu toch ineens weer dat ze afstevenen op een minderheidsregering. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van de redacties van FD en BNR. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 12 december. Rob de Lange, Johan Leupen, we gaan het hebben over een Europese cloud. Terwijl ik dacht dat het cloud, dat is, maakt niet uit waar het is. Toch? Je logt in op een computersysteem en dat is nou net de essentie van de cloud. Het is ergens, maar je hoeft niet te weten waar. Maar...
Ja, een paar jaar geleden was dat ook het denken. En het is eigenlijk, het maakt pas sinds kort uit.
Waarom
waar de datacenters staan en van wie ze zijn. Dit heeft allemaal te maken ook met de komst van Trump en nationalisme en een race tussen Amerika en China. En Europa begint zich nu meer en meer af te vragen van, hebben wij zelf wel regie over onze eigen dataopslag en onze eigen infrastructuur? Want het blijkt toch... Ja, het blijkt toch steeds meer het gevoel te heersen dat Amerika is niet altijd je bondgenoot. Amerika kan ook hele andere belangen hebben dan Europa. Hè, economisch en strategisch. Dus daar moeten we veel beter over nadenken. Dat is een beetje de porté, zeg maar.
En er wordt nu in ieder geval in Duitsland en in Frankrijk nagedacht. Want daar zijn ze begonnen met een project, toch?
Ja. Ruim 2 maanden geleden ongeveer heeft de Duitse regering dit aangekondigd. Gaia-X. En de Fransen zijn daar nu al bij aangesloten. En deze hoge ambtenaar die wij geïnterviewd hebben, die roept eigenlijk Nederland op om daar zich snel ook bij aan te sluiten. En dat lijkt mij, of lijkt ons, eigenlijk wel ook verstandig. Ook omdat zoals de VVD en al in dat stuk ook zegt, het moet natuurlijk geen Duits-Frans feestje worden. En willen Nederlandse bedrijven, de internetbedrijven, daaraan meewerken, dan moeten ze zo snel mogelijk ook aangesloten zijn. Want dat is,
want
dat
wat,
is wel
wat
de
gaat
bedoeling...
die dienst inhouden? Wordt het gewoon een
het is allemaal
plek
nog
waar je bestanden
vaag
kan bewaren? Of wordt het zoals onze e-mail hier zit ook ergens in de cloud? Wat wordt het project?
Het is nog heel vaag, het is nog heel pril. En kijk, het enige concrete wat hij ons ook vertelt, die Peter Bat met dubbel T, is dat het...
dat is een Duitse topambtenaar.
Ja, dat is die Duitse topambtenaar. Dat het moet niet zo zijn dat Europa een nieuwe Google wil bouwen. Het moet echt een cloud-netwerk worden van allerlei bedrijven, overheden, kennisinstellingen die iets nieuws bouwen wat Europees is, wat valt alleen maar onder Europese wet en regelgeving, wat de veiligheidseisen van Europa heeft. En dat moet dan ergens gaan zweven. Ja, ja. Concrete kan ik het nog niet zeggen. Misschien Jan wel.
Maar Europa de zeggenschap over heeft, daar gaat het ook over. Want het gaat erom omdat de Amerikanen die hebben een wet, Cloud Act, die bepaalt dat alle Amerikaanse cloudbedrijven moeten gewoon data overhandigen aan het ministerie van Justitie in Amerika. Als ze dat wordt gevraagd. Ongeacht waar die datacenters van Microsoft of Amazon staan. Of Google.
Maar wij hebben een Europese wet die dat toch tegenspreekt. Die zegt, als het in Europa staat, is het van ons.
Nou ja, kijk, en daar is dus heel veel onduidelijk over wat mag wel, wat mag niet. Maar de Europeanen en de Duitsers met name maken zich erg zorgen over de vraag van, als Microsoft al onze data host, en weten wij dan wel wat ze precies doorspelen aan de staat, aan de Amerikaanse staat? En onder welke voorwaarden gebeurt dat dan? En worden wij daarover in geïnformeerd? En tot nu toe zijn ze daar niet gerust over hoe dit gaat en of ze wel voldoende informatie krijgen hierover. Dus dat speelt ook allemaal.
En het is natuurlijk ook zo dat data langzamerhand toch een beetje de grondstof voor de toekomst worden. Hè? Dus Europa kan daar misschien in excelleren.
Kunnen wij dat?
Nou ja, dat is de aanname van dat document Gaia-X, wat we natuurlijk ook gelezen hebben. En daar staan een aantal concrete voorbeelden in. Neem het kankeronderzoek. Dat is steeds meer afhankelijk van de hoeveelheid data die ze kunnen analyseren. Nou ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als alle Europese kennisinstellingen die data met elkaar kunnen delen. En daar wordt nu nog heel omzichtig en voorzichtig terecht mee gedaan. Maar stel dat je een veilige Europese plek hebt waar je inderdaad zeggenschap over hebt, dan zou dat heel veel mensen of organisaties waarschijnlijk de drempel over kunnen helpen om die data wel te gaan verzamelen, delen. En
omdat je weet dat het niet meteen of in China of in Amerika terechtkomt. Maar dat is toch
Dat is zoiets als wat Amazon gebouwd heeft met hun clouddienst, of wat Microsoft gebouwd heeft met hun clouddiensten. Dat is een ingewikkeld product om te maken, denk ik. Dus kunnen wij dat in Europa?
Nou, dat is natuurlijk het punt. Amerika ligt mijlenver voorop in deze wereld. Alle dominante spelers zijn Amerikaans. Die investeren tientallen miljarden in hun netwerken. Die hebben ook al bijna alle klanten natuurlijk aan boord. He, bijvoorbeeld Amazon is heel trots dat ze 80% van de alle grote beursbedrijven in Duitsland als klant hebben. Voor Amazon Web Services. En dat geeft natuurlijk al aan van wij moeten van heel ver komen. We weten nog niet eens wat ons budget is. Wie dat budget gaat opbrengen.
De landen, denk ik, hè? Want dit is iets van Duitsland en Frankrijk. Ja. Als Nederland aansluit, zal Nederland wel gaan betalen.
Natuurlijk moet Nederland dan meebetalen. Dat is natuurlijk een gegeven dan. En Nederland is daar ook nog wel. We hebben natuurlijk ook met ambtenaren gesproken. Nog niet on the record, omdat officieel is er nog helemaal geen mening. Maar je merkt wel dat aan de ene kant wil men wel graag minder afhankelijk zijn van die grote bedrijven. En wil men dus ook wel een soort van nationaal, internationaal, Europees initiatief. Maar er is ook wel gewoon een zorg van, ja, maar wat gaat het kosten en wat levert het ons op? En kunnen we niet beter gewoon een volger zijn? Laat anderen maar de hete kolen uit het vuur halen en dan sluiten we ons later wel aan. Dat is natuurlijk ook een beetje een typisch Nederlandse houding. Dus dat is nog wel een dilemma op dit moment.
Is het iets waar je wel een soort een warm gevoel in Den Haag over krijgt of helemaal niet?
Nou, in de Kamer in ieder geval wel. Hè.
Politiek wel, ambtelijk niet?
In de politiek wel. De eerste reactie van Economische Zaken die we ook gebeld hebben, die zegt het ook min of meer in dat stuk. Hè. We moeten natuurlijk wel niet dus de langjarige samenwerking die we met de Amerikanen hebben meteen op het spel zetten. Dus ze zijn wel heel voorzichtig. En tegelijkertijd zie je ook dat op allerlei plekken, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, dat natuurlijk nu al heel erg wordt onderhandeld met bijvoorbeeld met Microsoft, om het om betere condities te eisen van Microsoft. En dat maakt zo'n stel dat dat lukt en Microsoft willigt die eisen in, dan maakt dat de komst van zo'n Europese cloud, lijkt mij, toch wel weer een stuk ingewikkelder.
Ja, want is dit echt een project wat concreter gaat komen? Of is dit iets om onderhandelingen met Microsoft en Amazon gewoon soepeler te laten verlopen?
Nou, volgens die Peter Bat, nogmaals met dubbel T, die denkt dat het binnen 3 jaar gerealiseerd kan worden. Maar het is wel heel optimistisch, hoor.
Nou ja, er zitten hele grote bedrijven wel al aangesloten. Onder andere SAP, het Duitse SAP. Die hebben zelf ook een enorm cloud-dienstenpakket.
Oh, die willen wel, ja.
En die willen natuurlijk wel. Want die worden dan een centrale speler binnen GAIA-X. En er zijn nog wel meer van dat soort bedrijven. Dus er zit ook wel echt serieuze vuurkracht achter en kapitaal. Dat moet je niet uitvlakken. Maar het is vooral, denk ik, ook een coördinatieprobleem van wie gaat dit precies aansturen? Want je krijgt natuurlijk ook geruzie tussen Duitsland en Frankrijk, zoals dat ook al vaker is gebeurd. En ja. Er is ook al een keer een Europese cloud-achtige propositie geweest. Dat was een beetje te veel nationaal en dat ging niet goed. Maar als je het echt Europees wil maken, nou ja, we weten hoe ingewikkeld het kan worden in Brussel en hoeveel inspraak er dan moet zijn. En de politiek moet er wat van vinden van al die verschillende lidstaten. Dus dat belooft natuurlijk nog, wat Rob al zegt, 3 jaar is dan misschien nog wel optimistisch.
Aan de andere kant, we hebben ook een Europese satelliet.
Ja, meer dan één.
Of meer dan één.
Ja, dus, vele zelfs.
Ja, kan wel.
Duitsland zou het ook zelf kunnen gaan regelen, toch? Met SAP en zeggen, ga maar maken. En als er een goed commercieel product uitkomt, dan gaan al die landen in Europa dit vanzelf gebruiken.
Ja, maar de eerdere initiatief is dus ook mislukt, omdat het te veel een nationaal product bleek te worden. En ik denk ook wel dat het is al echt wel een beetje te laat om als enkele natie te denken van, nou, wij gaan zelf wel iets bouwen en dan boksen tegen Amerika. Want dat is al zo ingewikkeld. Ik denk toch uiteindelijk dat je wel een soort kritieke massa nodig hebt met veel meer landen die dan echt één kant op gaan trekken.
En we kunnen de wet natuurlijk zo maken, hè, dat de spullen niet alleen hier moeten staan, maar ook onder Europese wetgeving moeten vallen. En niet dus onder die Cloud Act. Dan dwing je af dat er een product ontwikkeld wordt.
Daar gaan veel van die onderhandelingen met Microsoft ook over, maar dat is nog niet zo simpel.
Dat kan niet.
Maar daar gaan we het nieuwe jaar nog wel over schrijven.
Ja, dan gaan we in het nieuwe jaar hier weer verder over spreken. Dankjewel. Jesse Pinster, waar ben je nu?
In Teddington. Teddington is een deel van het kiesdistrict Twickenham.
Je overschat nog steeds mijn topografische kennis van Groot-Brittannië.
Zuidwest-Londen. Met je richting Heathrow.
Oh, oké. Okay. En waarom zit je daar voor de verslaggeving van de verkiezingen in Engeland?
Maar mijn eerste stop was eigenlijk het kiesdistrict hiernaast. Waar ik nieuwsgierig naar was, dat is Richmond Park. En vooral omdat dat een van die districten is waar de strijd toch heel spannend is. Omdat bij de laatste verkiezingen, nou, dat was 2017, dus zo lang geleden is dat niet eens. Toen hebben de conservatieven daar gewonnen. Alleen die wonnen daar met 45 stemmen verschil. Dus ik dacht, ja, als er dan 23 mensen zijn die ik kan vinden en die van mening zijn veranderd, dan kan ik ongeveer voorspellen welke kant het opgaat. Nou ben ik niet zo ver gekomen, maar het is toch een interessant district. Omdat ja, met dat districtenstelsel kan het natuurlijk, ja, als er genoeg van die zogenaamde marginal seats zijn, kan het op het laatste moment toch een beetje omslaan. En dan zijn al die grote peilingen die er geweest zijn, ja, misschien toch niet zo accuraat zoals ook in 2017 bleek.
Ja, want het Engelse kiesstelsel is natuurlijk nogal anders dan wat wij hebben hier. First past the post heet het daar. Hè? Wie de meeste stemmen heeft in één district, die heeft die ene zetel.
Ja, the winner takes all is het inderdaad. En al die andere stemmen die doen er niet toe. Ook al is het dus maar 45 stemmen verschil. Weet je? En dan ja, is er zo'n district waar dan de conservatieven weer één plekje kwijtraken. Ja, als dat gaat stapelen, dan loopt Boris Johnson toch nog het risico dat hij niet een meerderheid heeft. En dat is toch een beetje de vraag vandaag. Het is niet, Labour gaat niet ineens een meerderheid halen bij deze verkiezingen. Nou, de Lib Dems al helemaal niet. Door dit kiesysteem zullen ze zelfs misschien nog wel kleiner worden. En ze zijn al vrij klein. Dus de vraag die overblijft is, heeft Boris Johnson straks een meerderheid in het parlement? Kan hij zijn Brexit deal misschien zelfs voor kerst nog door het parlement heen krijgen? Of krijgen we weer een situatie zoals de afgelopen jaren, dat hij net niet die meerderheid heeft en een andere partij die toch een paar zetels heeft moet overtuigen om met hem mee te werken, waarvan we de afgelopen jaren gezien hebben dat dat eigenlijk niet werkt.
Ja, want in Nederland zijn we sinds het begin van de democratie coalitieregeringen zo'n beetje gewend. Maar dat is in Engeland nog steeds iets wat heel bijzonder is en totaal niet van de grond komt, hè?
Nee, en zeker niet als het gaat over zo'n divisive, zo'n verdelend onderwerp als de Brexit. Is dat heel lastig. Ja, Theresa May probeerde het met de Noord-Ieren, de DUP, de unionisten uit Belfast, zeg maar. Op die steun hoeft Boris Johnson in ieder geval niet te rekenen. Want kijk, ja, het kan cijfermatig wel zo uitkomen dat dat de partij is die hem aan een meerderheid kan helpen. Alleen dat is ook de partij die falikant tegen de Brexit deal is die heeft afgesproken. Simpelweg, hij heeft ze eigenlijk een beetje onder de bus gegooid, die DUP. Omdat wat zij het allerbelangrijkste van alles vinden, en ik ben vorige week nog in Belfast geweest om daar ook over te horen, is dat Noord-Ierland echt deel blijft van het rest van het Verenigd Koninkrijk. En zoals de plannen die er nu liggen voor de Brexit zijn, komt er ja, toch iets van grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest. En ja, dan voelen ze zich toch niet echt onderdeel meer van het Verenigd Koninkrijk. Dus van hun gaat de hulp niet komen als dat nodig mocht zijn na vandaag.
Of de deal moet weer heronderhandeld worden. Terug naar de vorige deal met Theresa May.
Ja, je moet er bijna niet aan denken.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe dat zou kunnen lopen.
Ja, dan moet Boris Johnson inderdaad om te beginnen met zijn conservatieven geen meerderheid halen. En dan zou er een soort meerderheid rond Labour moeten ontstaan. Terwijl van Labour weten we in ieder geval van Jeremy Corbyn nog steeds niet wat hij nou eigenlijk met die Brexit wil. Omdat hij, hij positioneert zichzelf als een soort van objectieve scheidsrechter die niet echt een mening heeft, maar iedereen weer een mening wil geven en dat ze nog een keer daarover mogen stemmen. Nou ja, hoe dat moet gaan lopen, laten we eerst de dag van vandaag maar even afwachten en kijken wat er vannacht voor resultaat uitrolt.
Het is hier nu 10:00, dus dan is het 9:00 waar jij bent. En dan zijn de stembussen inmiddels wel al open, 1 uur of 2, denk ik.
Een uurtje. Twee uurtjes. Je hebt gelijk, ja. Inderdaad. 2:00. Om 7:00 lokale tijd gingen de stembussen open.
En waren er meteen lange rijen of viel het mee?
Nou, er waren inderdaad wel rijen. Want ik ben dus bij een bibliotheek geweest en een kerk waar je kon stemmen. Maar goed, dat is meer een soort praktisch ding natuurlijk. Dat mensen ook naar hun werk moeten op deze donderdag. Dus voordat ze naar het werk gaan, nog eventjes snel proberen te stemmen. Dus je zag dat, bij wijze van spreken, de eerste drie kwartier was het druk. Zag je echt een rij staan. En inmiddels is dat alweer wat minder geworden, hoor. Dat is ook een beetje een angst, hè, dat veel mensen niet gaan stemmen.
Dat ze gewoon de derde verkiezing op rij inmiddels denken, nou, jullie komen er toch niet uit. Maakt niet uit wat ik kies.
Nou, aan de ene kant heb je een soort politieke moeheid. Weet je, dat hoor je eigenlijk bij iedereen wel. Niemand is enthousiast over deze verkiezingen. Het is meer stemmen uit een soort irritatie. Maar daarnaast zit er meer een soort praktische kant aan, dat ze eigenlijk nooit in december naar de stembus gaan. Dat is volgens mij in de afgelopen bijna 100 jaar niet meer gebeurd. En het wordt natuurlijk rond een uur of vier wordt het donker, wordt het koud, gaat het misschien regenen. Ja, weet je, de stembussen zijn wel open tot 10 uur vanavond. Maar de vraag is of mensen om 9 uur nog zin hebben om donker regen in te gaan om te gaan stemmen. Wat dat voor gevolgen voor de uitslag heeft.
Ja, dat weet je sowieso niet. Nee. En misschien ook omdat de keuze heel lastig is tussen iemand die ze niet echt willen en iemand die ze ook niet echt willen. Toch, dat is een beetje de keuze die ze hebben.
Nee, dat is natuurlijk wel treurig dat het eigenlijk hele belangrijke verkiezingen zijn die heel erg de richting van dit land kunnen bepalen. Weet je, veel kranten schrijven over de belangrijkste verkiezingen in een generatie. En de keuze die ze krijgen is eigenlijk, dat hoor je bij de stemmers bij de bureaus ook. Nou, is dit wel echt een beetje een Remain, dus een anti-Brexit regio, hoor. Maar die, vooral hou Boris tegen. Dus heel veel, hij is gewoon te dom en hij een buffoon, noemde iemand hem tegen mij. Een clown, weet je. Dus het is een keuze uit twee dingen waar mensen niet echt graag voor willen kiezen. En dan zie je dat met dat kiesstelsel wat hier is, dat ook een derde partij daar niet tussen weet te komen. Je zou denken, als er de twee grote partijen behoorlijk zwakke leiders hebben die niet heel erg veel aanzien hebben, dat een andere partij zich ertussen kan worstelen, zoals misschien in het Nederlandse kiessysteem zou gebeuren. Maar dat is hier toch vrij lastig.
Google Translate geeft een nog veel mooiere vertaling voor buffoon. Die zegt een hansworst. En dat is ook wel, want ja, dat is een erg mooi beeld bij Boris Johnson.
Ja, de man die het over buffoon had, die sprak trouwens een heel klein beetje Nederlands. Maar dat ging niet veel verder dan een paar scheldwoorden, moet ik zeggen. Die hier maar niet ga herhalen.
Ja. Hoe lang blijf je daar nog?
Nou, in ieder geval tot we een uitslag hebben morgenmiddag. Waarschijnlijk exit polls begin van de avond. Of tenminste laat in de avond, begin van de nacht. En dan wordt het morgenochtend wel echt duidelijk hoe het eruit ziet. Dus dat ga ik zeker afwachten. Misschien vanavond nog maar een verkiezingsfeestje opzoeken. Ik kwam een feestje tegen van de Brexit Creatives. Creatieve personen die wel voor de Brexit zijn. Die vooral het punt willen maken dat het niet alleen maar oudere mannen op het platteland zijn die voor de Brexit zijn, maar ook gewoon hippe creatievelingen in Londen die dat willen. Dus ik moet zeggen dat ik daar wel klein beetje nieuwsgierig naar ben. Dus misschien daar toch even langs moet gaan in Camden.
Ik ben ook nieuwsgierig.
Inmiddels.
Laten we daar morgen misschien nog even over verder praten dan.
Laten we dat doen.
Dankjewel, Jesse. Pim Brasser, welkom in Nieuwsroom. Volgens mij was jij nog nooit geweest.
Nee, klopt. Ja, leuk.
Welkom. Met een verhaal over het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar gaat meneer Wiebes, onze minister van Economische Zaken, ingrijpen. Want die worden steeds commerciëler. En bovendien zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie.
Ja, het komt erop neer dat het CBS doet een vast pakket aan onderzoeken elk jaar voor de Rijksoverheid. Daarvoor krijgen ze subsidie, maar daarnaast begeven ze zich ook steeds meer in de commerciële markt. En in 5 jaar tijd is die omzet daar verdubbeld en zijn ze die markt eigenlijk gaan domineren. En commerciële statistiekbureaus die zeggen nu dat ze tientallen onderzoeken aan het CBS zijn kwijtgeraakt. En die hebben bij de minister geklaagd en die komt nu met regels om het CBS terug te fluiten, zeg maar.
Je zou denken, als het CBS zo verschrikkelijk goed is dat iedereen overstapt van die commerciële naar het CBS, dan is dat toch alleen maar een aanwinst voor de maatschappij.
Ja, dat zou je zeggen, maar er is wel sprake van een ongelijk speelveld, omdat het CBS heeft veel meer data, omdat zij ook hoeders zijn over onze persoonlijke data. Dat is een bijzondere rol die zij toegeschreven hebben gekregen. En in die zin is het dus oneerlijk. En daarnaast werkt het CBS ook tegen kostprijs. Dus er is niet helemaal sprake van eerlijke concurrentie. En wat ook nog meespeelt is dat veel overheden, want het gaat vooral om overheden, die denken niet echt na of die weten niet eens dat er andere opties zijn. En die geven een opdracht vrijwel automatisch, zoals minister Wiebes schrijft, aan het CBS. Dus er is niet helemaal sprake van een perfect functionerende markt.
Nee, vanuit die gemeente gezien, ik snap ook wel dat als je één iemand hebt die het tegen een commercieel tarief doet en een ander die doet het tegen kostprijs, dan moet je er ook niet al te lang over nadenken. Want dan is waarschijnlijk dat CBS, wat ook nog eens een hele degelijke organisatie is waarschijnlijk, het is waarschijnlijk gewoon sowieso de beste keuze in principe.
Ja, nou ja, die commerciële partijen die zeggen dus dat het CBS lang niet altijd goedkoper is, ondanks dat ze tegen kostprijs werken. Maar daarnaast is het zo dat het CBS eigenlijk niet hoort te concurreren. En dat is dus ook wat de minister nu zegt. Die zegt van ja, het CBS heeft wel een wettelijke taak om statistiek te verlenen aan overheden. Maar die moet zich daarbij afvragen wat echt nodig is. En dat gaat dan om onderzoeken die privacygevoelig zijn of waarbij de continuïteit belangrijk zijn. En die onderzoeken moet het CBS oppakken. En verder moeten ze heel veel rekening houden met commerciële bureaus, omdat anders de markt verstoord wordt. Dus voor die markt is het toch belangrijk dat het CBS een stap terug doet, zegt de minister.
En wat zegt het CBS?
Ja, het CBS beroept zich heel erg op de wettelijke taak. Dus zij zegt van ja, onze wettelijke taak is statistiek verlenen aan overheden. En wij houden ons daar dus aan. Nou ja, dat is op zich lijkt dat inderdaad wel te kloppen, dat ze zich aan de wet houden. Maar dat neemt niet weg dat de minister gewoon zegt dat er een probleem is. Dus dat,
daar moeten ze dus wel iets mee.
Ja, dat zou je zeggen. Maar zij zeggen dat ze zich al aan alle regels houden die de minister nu heeft aangekondigd en dat er dus eigenlijk niks gaat veranderen.
Is het dan symboolpolitiek of een symboolmaatregel van de minister?
Nou nee, want er is een advies uitgebracht aan de minister en daarin staat van nou, laten we het eerst met nog enigszins vriendelijk aanpakken, zeg maar. En als dit dan niet werkt, dan zijn er ook hardere maatregelen mogelijk, zoals een maximale omzet of een aanbestedingsplicht voor overheden. Dus ik heb wel het idee dat ze het serieus willen aanpakken, maar dit is zeg maar de eerste stap. Ze willen eerst kijken of dit gaat werken.
Dit is het verhaal wat vandaag in de krant staat, wat we nu bespreken. En dat is vandaag is donderdag. Morgen op vrijdag, dan komt er nog een stuk, een achtergrondartikel wat hier ook bij hoort. Wat gaan wij morgen nog leren wat vandaag niet in het nieuwsstuk al staat?
Ja, morgen een uitgebreider stuk. En daarin zet ik onder meer uiteen hoe het CBS steeds commerciëler is geworden. Ze hebben tegenwoordig bijvoorbeeld een corporate nieuwswebsite waarop allerlei persberichten staan over CBS-successen. Ze hebben ook een etalage waarin CBS-producten staan. Ze verspreiden portfolio's waarin staat wat ze allemaal kunnen leveren aan gemeenten. En ze zijn ook steeds meer bezig op het domein van commerciële bureaus, omdat ze nu hun statistieken ook analyseren en duiden. Terwijl dat volgens de CBS-wet valt dat niet onder hun taak, maar daar zijn ze wel mee begonnen. Kijk, het is niet zo dat ze hun meningen van de daken schreeuwen of zo. Maar ik heb even een aantal onderzoeken heb ik erbij gepakt. En dan zie je gewoon bijvoorbeeld in de financieringsmonitor over bedrijven. Daarin staat dan van hoe bedrijven, hoe makkelijk zij leningen kunnen krijgen. En dan analyseren ze dus ook waarom bedrijven in bepaalde sectoren veel moeilijker leningen kunnen krijgen door bijvoorbeeld te kijken naar solvabiliteit of naar de omvang van een bepaald bedrijf. En dat is dus echt de analyse. En dat is iets wat voorheen aan commerciële bureaus werd overgelaten.
Dat gaan we morgen lezen. Nu vandaag eerst zeker, even het artikel van vandaag. Pim, dankjewel.
Graag gedaan.
En zo komen we aan het einde. Wil je reageren? Zoals Niels deed. Dat is echt zo'n mailtje waar je helemaal blij van wordt als maker van een podcast. Die ons namelijk bedankt voor de podcast van gisteren, waar het ging over de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. En wat wij gisteren bespraken past precies bij een paper of een essay wat hij aan het schrijven is over de WTO voor zijn studie. Wil je ook reageren? Ons e-mailadres is nieuwsroom@bnr.nl en ook nieuwsroom@fd.nl. Kijk ook zeker even op bnr.nl/nieuwsroom. Daar staan de show notes. En daarin vind je de links naar de interviews en de artikelen van FD en BNR. Die horen bij de items die we hier in deze podcast bespreken. Dat was hem voor vandaag. Heel graag tot morgen.